Nou, goedemorgen allemaal. Goed om jullie te zien. Ik vind het heel fijn dat ik hier vanochtend mag zijn om met jullie het woord van God te mogen openen. Het is de eerste keer dat ik hier ben. Het is misschien wel goed als ik me heel even kort voorstel, zodat je ook weet naar wie je kijkt en luistert. Vind ik zelf altijd wel heel prettig als ik in de zaal zit. Ik ben dus Roelof Ham. Ik ben in het dagelijks leven de directeur en hoofdredacteur van Stichting Het Zoeklicht. Dat doe ik nu iets meer dan een jaar. En daarvoor was ik bijna 20 jaar voorganger. Ik ben voorganger geweest, helemaal begonnen in Friesland, in Workum-Makkum. Dat was in 2005. En daarna ben ik voorganger geweest in Stadskanaal. En ik ben als laatste 11 jaar voorganger geweest in de baptistengemeente Delfzijl. Dat was dus tot ergens vorig jaar. Toen ben ik overgegaan naar het Zoeklicht. Nou, ik ben verder getrouwd met Deborah en mijn beide kinderen zijn ook meegekomen vandaag, Simon en Roos. En we zijn heel blij dat we zo door het land mogen trekken en zo allerlei verschillende broeders en zusters en allerlei verschillende gemeentes mogen ontmoeten en mogen zien. En dat is toch wel een bemoediging, dat overal waar je komt zijn de kinderen van God. En zijn we samen in het gezin van God, als we elkaar ontmoeten. En dan maakt het niet uit of je nou met 400 man of met 3 man bij elkaar bent. De Heer is erbij. En hij is ook vanochtend in ons midden. Dat hebben we ook al ervaren in de zang, in de gebeden, in wat we hebben beleefd met elkaar. En dat gaan we ook nu beleven als we het woord van God gaan openen. En ik ga met jullie vandaag 2 gedeeltes lezen en daarover nadenken. Het zijn vrij lange gedeeltes. Maar ik heb daar wel bewust voor die 2 gedeeltes gekozen om ze ook bij elkaar te brengen. Straks in de preek, dat komt echt, blijf me maar volgen, komt goed. Maar we gaan beginnen eerst in Galaten 5. Dus als jullie dat willen opzoeken, Galaten 5. En dan gaan we lezen van Galaten 5 vers 2 tot en met 24. Galaten 5 vers 2 tot en met 24. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen, want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niets anders gezind zult zijn, maar hij die u in verwarring brengt zal het oordeel dragen wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondigd, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Lieten zij die u oprijden zich maar afsnijden. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door liefde. Want de hele wet wordt in 1 woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan maar op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die 2 staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Maar als u echter door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Nee, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder heb gezegd, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is echt liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Nou, dat is het eerste gedeelte. We gaan nog een gedeelte lezen uit Efeze 5. Eén Bijbelboek verderop, Efeze 5. En daarvan ga ik ook weer de eerste 21 versen lezen in dit geval. 1 tot 21. Efeze 5 vanaf vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van dat licht, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker die veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar, als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol van kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En zing voor de Heere, loof hem met heel uw hart en dank altijd voor alle dingen God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze des Heren. Vreze Gods. Nou, waar gaan we het over hebben vanmorgen? Aan de hand van deze twee gedeeltes. We gaan het hebben over een bepaald thema, namelijk, ik wil met jullie gaan nadenken over lekkende christenen. En misschien vraag je nu af, ja, wat bedoel je daar dan mee? Wat is dat, een lekkende christen? Nou, dat ga ik allemaal uitleggen. Ik ga 3 vragen met jullie beantwoorden aan de hand van Galaten en Efeze. Ik ga uitleggen wat lekkende christenen zijn, wat ik daarmee bedoel. Ik ga uitleggen hoe je als christen dan lek raakt. En ik ga uitleggen hoe je het voorkomt dat je lek raakt. En als je lek bent geraakt, hoe je dan het lek weer dicht, zeg maar. Nou, om bij het eerste te beginnen. Wat zijn lekkende christenen? Nou, misschien heb je wel allerlei gedachten erbij. Laat ik vooral eerst eens even zeggen wat het niet is. Als ik denk aan een lekkende christen, denk ik niet aan een christen die geen geheim kan bewaren. He, dat zou je kunnen denken natuurlijk. Want ja, je hebt politici die lekken, hè, dat ken je wel natuurlijk. Dan zijn ze aan het onderhandelen en dan komt het hun eigenlijk wel uit dat een bepaald iets wat nog niet bekend mag worden, toch naar buiten komt. Nou, dan gaan ze naar een bevriende journalist. Dan gaan ze naar een krant die hun welgezind is. En dan zeggen ze, nou, ik heb informatie. Mag je niet zeggen dat het van mij komt, maar zet het er maar in. He, dan wordt het geheim openbaar. Dan wordt er gelekt. Nou, als ik het over lekkende christenen heb, is dat niet wat ik bedoel. Ik heb het ook niet over allerlei gezondheidsproblemen, mocht je in die richting denken. He, incontinentie, of als je hooikoorts hebt, dat je maar blijft tranen uit je ogen of zo. Nee, ook niet. Dat is niet wat ik bedoel met lekkende christenen. Waar ik het wel over heb, dat is dat ik bij lekkende christenen denk aan gelovigen die in hun geestelijke leven een lek hebben gekregen. Een gat, zeg maar, erin, zodat ze de gezegeningen en de geweldige mooie dingen die ze van God krijgen, die we allemaal als gelovigen hebben gekregen, langzaamaan verliezen, omdat het weglekt. Omdat het wegloopt, omdat het uitdroogt, uitdooft. Hè? Allerlei beelden zijn daar wel bij te bedenken. Je kunt denken aan een spons. Hè? Mijn oma maakte vroeger scholen schoon en dan had je van die grote gele sponsen. Misschien ken je ze wel, die zagen uit als een baksteen, die gebruikten ze. En die lagen dan ergens en die waren kei en keihard. Want die lagen al een poosje en dan, ja, dan kon je zo tik, tik, tik mee doen. Maar dan legde mijn oma die in een emmer water en dan werd het helemaal volgezogen. En dan haalde je het eruit en dan droop het er zo helemaal uit. Dan was die spons zo zacht. En dan was hij vervuld van dat water. Maar als je die spons dan weer weglegt ergens, in de zon bijvoorbeeld, en je kijkt er niet meer naar om, ja, dan loopt dat water er langzamerhand weer uit natuurlijk. En als hij lekt, dan droogt hij uit. En voor je het weet heb je weer zo'n keiharde baksteen, zeg maar. Of denk aan een fietsband, hè? Dat is ook wel een mooi beeld. Een paar weken geleden had mijn zoon Simon een lekke band. Nou, dan zit er een heel klein gaatje in zo'n band en dan pomp je hem op en denk je, ja, het ziet er wel mooi uit, hè? Het blijft wel mooi hard. En je komt een paar uur later weer en het ding staat helemaal weer leeg. Nou, en als je het hebt over lekkende christenen, dan is dat het beeld waar je dan aan moet denken. Dat je in je geestelijk leven iets hebt waardoor het goede van God, de zegeningen van God, langzamerhand weglopen, uitdrogen, weglekken. En dat kan gebeuren, want als wij tot geloof komen, dan worden we, zegt de Heer Jezus al in Johannes 3, opnieuw geboren. Dan worden we dus compleet andere mensen dan we daarvoor waren. He, want het is een geboorte, daar komt iets nieuws. En dan worden we geestelijke mensen. Dan zijn we niet langer meer gericht op onszelf, niet langer meer gericht op ons vlees, maar dan zijn we geestelijk. En dat verandert alles. Want je zonden worden je vergeven, je wordt een ander mens, de Heilige Geest komt in je leven en hij vervult je. En Jezus zelf leert in Johannes 16 dat de Geest overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Nou, dat is de basis van het evangelie. En dat je een zondaar bent, dat niemand goed is. Dat daarom oordeel over je komt en je nooit bij God kan komen. Maar ook over de gerechtigheid die er is in Jezus. Die zijn leven gaf voor jou en mij aan het kruis. Zodat onze zonden vergeven zouden worden. En wij bij God konden horen. Met hem verzoend konden worden. En 1 Korinthe 12 vers 3. Misschien ken je die tekst wel. Daar zegt Paulus het zo. Niemand kan belijden dat Jezus Heer is dan door de Heilige Geest. Dus kom je tot geloof, is dat het werk van de Heilige Geest? En dan belooft de Bijbel, dan wordt je vervuld met de Heilige Geest. En vorige week was Pinksteren, hebben we dat gevierd. Dat die belofte van het Oude Testament, zoals bijvoorbeeld in Joël al voorkomt, hè, dat die vervuld is geraakt. Dat iedereen die nu bij Jezus hoort, bij de gemeente van hem, de Geest in zijn of haar hart heeft. En die Geest doet hele mooie dingen. In Romeinen 5 vers 5 kun je letterlijk lezen dat als de Geest van God in ons hart wordt uitgestort, hij daar de liefde van God uitstort. Romeinen 5 vers 5, misschien ken je de tekst wel. En onze hoop wordt niet beschaamd omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus de Geest van God komt in ons. Hij overtuigt ons van zonde, oordeel en gerechtigheid. We worden opnieuw geboren. En dan stort hij die liefde van God in overvloed in ons uit. Dan hebben we liefde voor de Heer, liefde van de Heer en liefde voor de medemens. Want dat haakt in elkaar. Dan gaat de genade in ons werken. Dan worden onze zonden vergeven. En dan krijgen we een nieuwe kans. En dat is zo geweldig. In Colossense 1 staat dat heel mooi beschreven. Ik ga het niet helemaal lezen, want het wordt allemaal veel te lang. Maar daar staat eigenlijk dat als we God kennen, dat we dan vervuld worden met de sterkte van zijn heerlijkheid en kracht. Dat we dankbaar en blij worden. Dat we kracht van God ervaren elke dag weer in ons leven. Kortom, ken je de Heer Jezus, dan is alles anders en ben je vervuld met alle geestelijke zegeningen die God aan zijn kinderen rijkelijk wil geven. Maar ja, soms dan is het moeilijk om die vele zegeningen vast te houden in je leven. Soms is het moeilijk om daarin te blijven staan en vervuld te blijven. Wat er dan gebeurt is dat heel langzaam aan dat gaat weglekken. Dat je wat gaat uitdrogen. Of zoals de Bijbel het op een bepaald moment zegt in het Nieuwe Testament, dat je de geest wat uitdooft. En dat kan om allerlei redenen zijn, maar het gebeurt. En je kunt net als een fietsband pompen wat je wil, en even zit er misschien nog wel wat in, maar als je het lek niet dicht, na een verloop van tijd, sta je weer leeg. En dan kun je heel vroom zijn en zeggen, nou, ja, dat gebeurt wel, maar mij niet. Of je kan als gemeente zeggen, ja, dat gebeurt wel, maar hier niet. En ook al ben ik hier vandaag voor het eerst, laat ik dan maar gewoon heel direct zijn. Het overkomt ons allemaal. Ook mij. Hoor ik ook bij. We komen allemaal in momenten van ons leven dat we moeten zeggen, er zit een lek. Er loopt wat weg. En dan is natuurlijk mijn hoop en mijn gebed dat het niet zo is dat je helemaal leeg loopt, zoals zo'n fietsband, dat je helemaal of zo'n plat komt te staan of zo'n spons, dat je weer keihard wordt. Maar dat het soms wat weglekt, het overkomt ons allemaal. Het overkomt iedere kerk, iedere gemeenschap, ieder individuele christen. En dat is ook iets van alle tijden. Want wij leven nu eenmaal hier in een gebroken wereld vol zonde, waarin we verleid worden. En ons oude ik is dan wel afgelegd en weggedaan en we zijn opnieuw geboren. Maar ja, zoals Paulus het al in de Romeinenbrief in hoofdstuk 7 zegt, ja, ik wil wel heel graag, maar het lukt niet altijd. Die oude ik steekt toch soms weer de kop op. En dat gebeurt ook in ons leven. En nogmaals, het is iets van alle tijden. En dan komen we bij de Bijbelgedeeltes, want daar zie je het ook al. Ga maar met mij mee naar Galaten 5 en kijk maar naar vers 6. In Galaten 5 vers 6 wordt eigenlijk de basis van het zegenrijke geloof dat wij hebben gekregen toen we tot geloof kwamen, wordt uitgelegd. He, dan wordt er gezegd, in Christus, Galaten 5 vers 6, heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door liefde in u werkzaam is. Dus Paulus zegt met zoveel woorden, of je nou heel erg je best doet en je netjes laat besnijden en alles wat daarbij hoort, of je doet dat niet, het maakt voor je verlossing niet uit. Je krijgt het en de liefde van God krijg je erbij. Het gaat om geloof, dat staat er. Geloof wordt je geschonken. Eigenlijk waar we het net over hadden, hè? Al die rijke zegeningen. Nou, lees maar door naar vers 7. Wat staat er dan direct daarna? U liep zo goed. Dus niet meer. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Sorry. Dus in Galaten zag je het al, hè? Ze hadden zoveel moois en zoveel rijks gekregen, maar ook daar was er iets gebeurd waardoor het was weggelekt. Ze liepen zo goed, maar het was er niet meer. Nou, heel veel korte context van de Galaten. Misschien weet je het wel. De Galaten die hadden het evangelie ontvangen. En die hadden met blijdschap aangenomen, waren opnieuw geboren. En toen kwamen er met de loop van de tijd allerlei leraren langs. Die hen zeiden, ja, het is allemaal wel mooi wat jullie hebben. Maar wil je echt een goed kind van God zijn, wil je er echt bij horen bij het volk van God, dan moet je je ook houden aan de Joodse wet. Moet je houden aan de besnijdenis, kosher eten, sabbatrust, nou ja, noem het allemaal maar op. En omdat dus dat geestelijk allemaal aan het weglekken was, kwam er ruimte voor deze ideeën en was de gemeente van Galatië op het punt gekomen om daarin mee te gaan. En als Paulus daarvan hoort, dan schrijft hij de Galatenbrief. En die Galatenbrief is eigenlijk één groot pleidooi, passievol pleidooi van Paulus. Laat dat niet gebeuren, want wat je ook doet, besneden of onbesneden, het maakt niet uit, het verzoent je niet met God. Alleen Christus, alleen het geloof, dus breng jezelf niet weer daaronder. Lekkage, daar hebben we het dan over, hè? Dat kwam dus al voor 2000 jaar geleden. Nou ja, en eigenlijk is sindsdien, vanuit de Galaten en al die christenen van toen, dat gevaar nooit meer geweken. Zolang er christenen zijn, zolang er gemeentes zijn, zolang er kerkgenootschappen zijn, is dat gevaar aanwezig, ook voor jou, ook voor mij. Want lekkage ontstaat daar waar keuzes, daar waar daden, of in het doen of juist in het niet doen, hè, je kunt ook dingen laten die wel moeten gebeuren, gemaakt worden in je wandel, en daar hadden we het net al over, Efeze, hè, zitten en wandelen, nou, in je wandel ervoor zorgen dat je geestelijk gaat uitdrogen van het goede van God. Dat je de geestelijke zegeningen en de kracht van alles wat God je geeft gaat verliezen. En dat kan op ontzettend veel manieren, maar Efeze en Galaten laten ons twee concrete voorbeelden daarvan zien, waarvan ik denk, nou, dat gaat vandaag de dag nog net zo als 2000 jaar geleden. Want het begint dan in Galaten 5 met het verwijzen naar de werken van het vlees. En nou ja, dat is natuurlijk echt een woord dat bij Paulus hoort, een Paulinisch woord. Hè, het woord vlees, net als trouwens wandelen. En met vlees bedoelt Paulus je oude ik, kort gezegd. En de persoon die je was voordat je Christus leerde kennen, die was gericht op jezelf, die was gericht op je eigen vleeselijke begeertes en wat wilde die? Die wilde vooral de dingen zelf doen, zelf regelen, zelf God zijn, zelf jezelf verlossen, zelf je leven maken, ik. Nou, en daar gaat het hier over. De werken van het vlees. In Galaten 5 vers 4 wordt het heel scherp door Paulus gezegd, maar dat heb ik al gezegd. Het is een vurig pleidooi, die Galaten brief, dus dat vind je hier ook. Daar staat, u bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En die Joodse wet weer, de Torah, al die regeltjes. En dan zegt hij, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Nou, dat is nogal wat. Vind je niet? Zal je maar gezegd worden als gemeente. Ik vind dat heel erg stevig. Maar Paulus zegt het wel, want hij weet, als je het weer zelf wil gaan verdienen, als je wil vertrouwen op je eigen vlees, op je eigen ik, dan komt het simpelweg nooit en te nimmer goed. Dan ga je de fout in. Dan ga je er niet komen. En dan loop je geestelijk leeg. Of kijk maar naar vers 17 van hetzelfde gedeelte, daar zegt hij het zo, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zelf zou willen. Paulus zegt, ga je op jezelf vertrouwen? Paulus zegt, wil je het zelf gaan doen, dan ga je vastlopen. Sterker nog, dan ga je onderuit. Want als jij denkt, ik kan het wel, dan ga je merken, je kan het helemaal niet. En dan val je zo in zonde. En dan val je zo in allerlei dingen die helemaal niet goed voor je zijn. Want het vlees staat tegenover de geest. Het is niet complementair. Het is niet van, ik doe mijn best en God doet de rest, wat je wel eens hoort. Nee, het is genade alleen. Dat is wat Paulus hier zegt. En als je het zelf wil doen, ja, dan gaat het fout. En vers 19 tot en met 21. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Als je het zelf wil gaan doen, dan kom je hierin uit, zegt Paulus. Overspel, hoerij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. En Paulus is heel duidelijk, wie zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Want ga je je overgeven aan je eigen kunnen, aan je eigen ik, aan je eigen vermogens, ja, dan ga je zondigen en dan ga je van kwaad tot erger. En dan komt er geen verzoening tussen jou en God, want niemand is sterker dan zijn eigen begeerte. Niemand is sterker dan zijn eigen vlees. En dan val je in zonde. Geldt ook voor mij. En geldt ook voor jou. En ja, waar zonden zijn, daar is niet de geest. Want die twee, hebben we net geleerd, staan tegenover elkaar. En als we dan naar Efeze 5 gaan, vinden we daar precies dezelfde gedachte. In Efeze 5, vers 3 tot en met 5, daar lezen we: maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laat die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid en dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging, want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, geen enkele onreine, geen enkele hebzuchtige of een afgodendienaar een erfdeel krijgt in het koninkrijk van Christus en van God. Dat is dezelfde boodschap. Als je het zelf wil gaan doen, komen er zonden, en hoe je ook je best doet, dat gaat niet lukken, en door die zonde zul je nooit bij God uitkomen. Dat staat er. Dezelfde boodschap. En daarom ook in vers 11 van Efeze 5 de oproep: neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. En geef je er niet aan over, maar breng ze in het licht van God en zijn genade. He, want daar waar het licht van God is, en als wij kinderen van hem zijn geworden, zijn wij licht, het staat er letterlijk, dan kan de duisternis niet blijven bestaan, maar wordt die ontmaskerd. En dan kan God met zijn geest je veranderen. Dan kunnen er dingen echt anders worden. Dan blijf je op koers, dan blijf je vervuld, dan loop je niet geestelijk leeg. Vertrouw niet op jezelf. Vertrouw niet op je oude ik, want alle werken die wij kunnen doen zijn onvruchtbaar. Het staat er letterlijk, die dragen geen goede vruchten. Die dragen helemaal geen vruchten, want je gaat erdoor verloren. Leiden tot de dood. En als je dat in je leven toelaat, dan loop je leeg. En dan blijf je uiteindelijk geestelijk leeg achter. En koppel dat maar even gewoon naar je eigen leven toe, om het wat concreter te maken. Zo werkt het toch? Als jij in je leven je niet richt op de dingen van God. Als jij je leven niet vult met in afhankelijkheid van hem dagelijks je leven leven. Maar je gaat het zelf doen. En je denkt, ik regel het allemaal wel. Wat gebeurt er dan? Dan wordt je geloof lauw. Je toewijding neemt af. Je loopt langzaamaan geestelijk leeg. Je bent geestelijk lek. Zo werkt dat. Als ik gewoon bij mezelf blijf, zo werkt dat. Heel concreet, als ik de dag begin, ik begin elke dag, 's ochtends heel vroeg, met stille tijd. Ik lees in de Bijbel, ik bid, ik praat met God, ik ben bij hem. Als ik dat een keer om wat voor reden dan ook niet doe, misschien herken je het wel, je dag is helemaal anders. Je gaat anders die dag in, je staat anders in die dag, je ervaart dingen anders, dingen gaan ook echt anders. Omdat ik dan eigenlijk daarmee zeg, ik doe het zelf wel. Vandaag doe ik het zelf wel even. Ik heb geen tijd, is druk, weet ik het. Ik doe het zelf wel even. En dat komt niet goed. En dat geldt op alle mogelijke terreinen. Dat is wat we hier lezen. Dus je kunt lek raken door zelf de touwtjes weer in handen te nemen en de geest niet de ruimte te geven. Tweede wat we hier tegenkomen is heel treffend omschreven in Galaten 5 vers 7 tot en met 9. Moet je even weer terug naar Galaten 5 vers 7 tot en met 9. Daar staat het zo. Hebben we net ook al even bij stilgestaan, vers 7. Dat begint met: u liep zo goed, weet je wel. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? En dan gaan we even door. Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Dus niet van God, niet van Christus. Nee, een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Oftewel, je kunt ook lek raken door valse leringen. Onbijbelse waarheden, die dus geen waarheden zijn, laat dat duidelijk zijn, maar die wel zo worden gebracht door valse theologie, verkeerde theologie eigenlijk. Dat is wat hier beschreven wordt. Ik heb net al een beetje de context geschet van gelaten. Hè? Daar moet je dan aan denken. Die Joodse leraren die kwamen, die zeiden, ja, is allemaal leuk die genade, maar je moet zelf ook wat doen, eigenlijk. Nou, dan zegt Paulus daarvan, wie heeft u daarin verhinderd? Dit komt niet van God. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Nou, ik weet niet of je een beetje bekend bent met hoe dat werkt. Ik bak zelf heel veel brood, dus ik vind dat ook wel leuk en interessant. Maar kijk, wij gebruiken vandaag vaak gist, dat is een chemische component waardoor je luchtbelletjes in je brood krijgt. Maar, en dat kun je tegenwoordig ook nog wel kopen, je kunt ook een bacterie gebruiken. Desum, een zure desumbrood. Dat is dus een levende bacteriekolonie. En wat je dan doet, is als je een deeg maakt, dan doe je een klein beetje van zo'n zuur desum in je deeg. En dan gaat zo'n bacterie zich vermenigvuldigen en eten. En nou ja, dat gaat door het hele deeg en daardoor krijg je die luchtbelletjes. Daardoor gaat het reizen. Nou, en hoe ging dat dan vroeger in de tijd van de Bijbel? Dan hadden ze zo'n deeg gemaakt, wat gerezen was. En voordat het dan in de oven ging, haalden ze een heel klein stukje af. En dat legden ze dan op een warme, vochtige plek, zodat de bacteriën bleven leven. En dan ging het brood daarna de oven in. Nou, werd dan gebakken en dan had je brood. En dan de dag erna werd er weer een deeg gemaakt. En dan deed men dat oude deeg, zuurdeeg, erin. Wachten tot het ging vermenigvuldigen en het gerezen was. Weer een stukje eraf voor de volgende dag. In de oven, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het beeld wat Paulus hier dus schetst is dit. Het hoeft maar een heel klein stukje te zijn. Hoeft nog niet eens zo te zijn dat je een complete onzin in je kerk toelaat. Maar het hoeft maar een heel klein beetje naast Gods woord te zijn. En dat gaat al werken. Het gaat al werken zoals zo'n klein beetje zuurdeeg. En dat doortrekt alles. En voor je het weet is het hek van de dam. Dat is wat hier staat. Foute theologie, foute leringen, ze werken op die manier. Een klein beetje tast alles aan. Nou, gaan we naar Efeze 5, vers 6 en 7. Dan staat het daar zo. Weer diezelfde boodschap. Let maar op. Vers 6. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Nou, daar heb je het al. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Valse leringen, inhoudsloze woorden, daar kom je nergens mee. Sterker nog, de ongelovigen die allemaal valse ideeën hebben over God en wat goed is en hoe je verlost moet worden, die vallen onder de toorn van God daarom. Nee, wees hun metgezellen dan dus niet. Paulus zegt hier in Efeze, hou je daar ver van. Render met een grote boog omheen of render keihard van weg, maar laat je met deze lieden niet in, want het doortrekt alles. En als je dit in je leven laat, dan gaat het op dezelfde manier werken als een lek. Dan loopt al het goede er langzamerhand uit. En wat er dan aan leegte overblijft, wordt opgevuld door die bacteriekolonie van de valse leer, de valse theologie. En voor je het weet zit het overal in. Ja, en dan komt het niet goed. Dan gaat je zielenleven daaronder lijden. Dan loop je leeg en roep je, we hebben het gelezen, de toorn van God over je af. Dus ja, heel concreet, twee manieren waarop het kan. Valse theologie en doordat je in je eigen leven weer op jezelf gaat vertrouwen. Maar goed, dan is de vraag, hoe kunnen we dan voorkomen dat we lek raken? Of als we lek zijn, omdat we ons misschien hier wel in herkennen voor een deel, als we eerlijk zijn op dit moment in ons geestelijke wandel. Hoe kunnen we dan dat lek weer dichten? En toch weer helemaal vervuld raken, toch weer helemaal vol raken. Immers als ons vlees toch niet sterk genoeg is en de begeerten van ons hart zo sterk zijn en we leven in een wereld waar zoveel valse ideeën, dwalingen en theologieën zijn, doe het dan maar eens. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want overal is de aanval, overal is de strijd, overal is de dwaling. En we zijn vaak maar zo zwak. Nou, kijken we weer naar Galaten. Kijken we weer naar Efeze. Want ze geven ons drie concrete gereedschappen. Drie concrete werktuigen om te voorkomen dat je lek raakt. En als je lek bent, om te zorgen dat het weer dicht wordt. Het eerste wat genoemd wordt is liefde. En dan heb ik het niet over menselijke liefde. Dan heb ik het niet over weet ik veel, vriendschappelijke liefde, erotische liefde, liefde tussen ouders en kinderen of zo. Maar over de hoogste en meest pure vorm van liefde, namelijk de liefde van God. Misschien ken je dat woord wel, agape. Agape liefde, dat is het woord wat daar in de Bijbel voor gebruikt wordt. Nou, dat komen we hier in Galaten en Efeze 5 allebei weer tegen. En zoals we hebben geleerd, heb ik in het begin gezegd, hè, Romeinen 5 vers 5. Die agape liefde wordt in ons uitgestort als wij tot geloof komen. De liefde van God. Nou, in Galaten 5 vers 13 en vers 14, daar staat, want u bent geroepen tot vrijheid. En je bent niet meer gebonden aan slavernij. Niet meer gebonden aan de dood, niet meer gebonden aan zonde. Wij zijn vrij door Jezus. Alleen niet tot vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Dus niet weer om terug te gaan naar je oude ik en hetzelfde doen. Maar staat daar, dien elkaar door liefde. Dus we zijn in vrijheid geroepen om deze liefde in de praktijk te brengen. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En gaan we naar Efeze 5, vers 1 en vers 2. Dan lezen we daar. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dus dat is het eerste. Wij zijn geliefd. We krijgen liefde. Hij is de bron. En wandel dan ook in die liefde. Dat is de volgende stap. Die daaruit voortkomt. Dat je het in de praktijk gaat brengen. Zoals Christus ons lief gehad heeft. Naar zijn voorbeeld dus. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Deze liefde, die op die manier in ons gestalte krijgt, in ons is uitgestort en die wordt uitgedragen in een wandel naar de ander toe, in de eerste plaats je geloofsgenoten, is een wacht tegen lekkage. En is een weg terug als er wel lekkage is ontstaan. Of andersom gezegd, de vervulling met deze liefde is een garantie voor een vol geloofsleven. Dat is wat de Bijbel leert. En daarom klinkt hier ook die oproep om bij die liefde te blijven en dat in de praktijk te brengen. Want als je dat doet en je laat je daardoor leiden, dan zul je merken dat je ook minder snel vervalt in allerlei zonden die met eigen begeerte te maken hebben. Immers, we weten wat de werken van het vlees zijn. Ik heb het net gelezen uit Galaten 5. Ik zal niet alles herhalen, maar iets als overspel. Dan ga je niet doen als je van je medemens houdt. Dan ga je niet het huwelijk van die ander kapot maken of je eigen huwelijk. De liefde van God voorkomt dat. He, iets als vijandschap, precies zo. Iets als jaloersheid of moord. Het staat er. Die staan haaks op die liefde van God. Dus als je die liefde van God in je leven toelaat, dan is er minder ruimte, maar ook minder plaats en minder behoefte om je eigen begeerte na te jagen. Het is een wacht tegen lekkage. Een herstel als er lekkage is. En het is een garantie voor een vol geloofsleven. Dat is het eerste. Tweede wat we hier lezen. Tweede middel, werktuig, gereedschap. Is wandelen in gehoorzaamheid. Wandelen in je geloof. Ja, echt een Paulinisch woord, ik zei het al. Wij wandelen met de Heer door het leven op ons levenspad. En nou ja, daar mogen we ook gehoorzaam in zijn. En dat betekent dus niet alleen luisteren. Maar het ook te gaan doen. Daar komt het op neer. In Efeze 5 vers 8, daar staat, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht. Oftewel, het is niet zomaar een toestand wat in je zit en that's it. Nee, je moet erin wandelen, actief eruit in je leven, gaan, lopen, als licht in het licht. En vers 15 tot en met 17 van hetzelfde gedeelte voegen daaraan toe. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Dus niet zomaar wat doet, maar ook nauwgezet daarin bent. Niet als dwazen, maar als wijze en buitengeschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Wil je wandelen in gehoorzaamheid, moet je begrijpen wat de wil van de Heere is. En wat is de wil van de Heer? Nou, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Dat staat hier. Want vandaag de dag leven we in een kerk in Nederland waarin steeds meer wordt geroepen dat mensen de stem van God verstaan, allerlei profetische duiding geven, apostelschap, hè, dat klinkt ook weer dat mensen apostelen zijn. Laat je niks wijs maken. God spreekt ook door mensen, God spreekt ook tot jou en mij, maar dat gaat nooit buiten of boven dit. Wil je gewoon simpelweg weten wat Gods wil is, moet je dat woord bestuderen. En als er ook maar iemand is in deze wereld die zegt, ja maar, God zegt mij dit, vervloekt zei hij. En dat zeg ik niet, hè? Dat zegt de Bijbel. Een andere evangelie, vervloekt zei hij. Zegt Paulus, was het een engel of was ik het zelf? Vervloekt zei hij. En zo is het wel. Het woord alleen is waar. Ik geef één voorbeeld. Ik was in een pastorale situatie ooit een keer met een echtpaar waarvan er iemand was vreemd gegaan. En diegene die vreemd ging, die zei, God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik met die nieuwe persoon verder moet. Nou, dat kan niet. Dat klopt niet met wat hier staat. Gods woord is de norm. Dus wil je weten wat Gods wil is, lees die Bijbel. En lees hem niet als een geleerde in de studeerkamer, dat als ik hier roep 2 Samuel 3, dat jij begint op te sommen wat er allemaal staat, zonder dat het iets met je leven doet. Maar lees het als een gelovige. Neem het tot je. Eet ervan, het geestelijk voedsel. Versta Gods stem in die woorden die door de geest tot je spreekt. En dan kun je gaan wandelen naar de wil van de Heer. En als je dat doet, dan blijf je staande. Tuurlijk, we zijn niet perfect. En als we zondigen, dan is er genade. Maar het helpt echt enorm om te groeien en te blijven staan. En Galaten 5 vers 16 zegt heel duidelijk, wandel door de geest en u zult zeker, zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat is een belofte. En we zijn niet perfect nogmaals, het oude ik is er ook. En soms steekt het vlees ook in jou en mij de kop weer op, hebben we het over gehad. Maar hoe dichter je bij Gods woord blijft, hoe dichter je bij zijn wil blijft, hoe meer je daaruit leeft, je daardoor laat voeden en dat de basis laat zijn, hoe makkelijker het wordt om het vlees te weerstaan. En hoe meer je gaat groeien. En het derde, wat kan voorkomen dat je gaat lekken en als je lekt, om weer het lek te dichten, dat vinden we hier en dat is dankbaarheid. Het staat in Efeze 5 vers 20 zo. En dank altijd voor alle dingen God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees dankbaar. Want een dankbaar mens is geen verbitterd mens. En een dankbaar mens, daar is geen ruimte voor bitterheid. En als er iets desastreus is voor je persoonlijkheid en je karakter, maar ook voor je geestelijk leven, dan is het wel verbittering en bitterheid. Wees daarom dankbaar. En Efeze voegt er heel mooi aan toe, en er staat er even voor, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heer. Loof hem met heel uw hart. Waarom? Ik ben dankbaar. Laat het er maar uitkomen. Leef als een dankbaar mens. Want er is elke dag weer, als je de Heer kent, wat ook je omstandigheden zijn, zoveel om dankbaar over te zijn. Ook als je ziek bent, ook als je lijdt, ook als er strijd is, er is elke dag weer genoeg om dankbaar over te zijn. Want de God van hemel en aarde, die hoog verheven is, waarvan je in het Oude Testament kunt lezen dat als mensen alleen al zijn stem horen, dat ze smeken of die stopt met spreken, want anders zullen ze omkomen. Dat ze op hun gezicht vallen. Die machtige Heer, die zegt, ik hou van jou, ik geef mijn leven voor jou en ik woon in jou met mijn geest. En ik beloof jou, ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dan ben je dankbaar. Dat kan niet anders. En dankbaarheid is ook een wacht voor leegte. Dankbaarheid is ook een wacht voor lekkage. Het maakt je sterk in je geloof. Het maakt je sterk in je vertrouwen. Want Als je als dankbaar mens gaat leven, dan ga je ook zien. Hey, kijk, daar was God. En daar heeft hij mij geholpen. Dank u wel, Heer, dat u daarbij was. Dank u wel dat ik het zo heb mogen ervaren. En dat bouwt je vertrouwen op, toch? Want dan ga je een nieuwe dag en dan denk je, ja, maar toen was hij er ook, dus het komt nou ook wel goed. Dankbaar zijn maakt je sterk en helpt je om je aandacht te houden op Christus en op God de Vader. Nou ja, en daaronder, want dit zijn hele concrete werktuigen, gereedschappen, middelen, waar je in je eigen leven wat mee kunt, maar daaronder zit nog een laag die meer fundamenteelig is. En die komen we tegen hier in Efeze 5 vers 18. Dan gaat het over de vervulling met de Heilige Geest. Dan staat er namelijk, en wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest. Nou, je kunt het in het Nederlands ook al zien, maar misschien is het niet opgevallen. Dit is een opdracht, hè? Dit is een imperatief, zoals je het in de grammatica noemt, ook in het Grieks. Het is eigenlijk een bevel. Je wordt vervuld. Doe dat. En het Grieks is zo geformuleerd dat het eigenlijk wijst op iets wat al is. Want je bent een kind van God en je hebt die Heilige Geest, daar hebben we het over gehad. Maar ook iets wat een voortdurende opdracht is om te zorgen dat het zo blijft. Dat noem je de bezigheidsvorm. In de grammatica mag je wel even vergeten. Maar in ieder geval, het is zo en je moet eraan werken dat het zo blijft. Je moet elke dag je weer ernaar uitstrekken dat je zegt, Heer, hier ben ik. Vul mij met uw Geest steeds weer en steeds meer. Elke dag maar weer. Want je kunt het niet alleen. Daar hebben we het over gehad. En ik kan het ook niet alleen. Jij kan het niet alleen. In dit aardse, in dit gebrokene, zolang er nog zonde is en het aan ons kleeft, is de enige manier om lekken te voorkomen en te groeien, de Heilige Geest de ruimte geven. En dat kan dan door die middelen waarover we het gehad hebben, die gereedschappen, maar daarachter zit de Geest die ons die liefde geeft, die ons dankbaar maakt. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. He, want Efeze 5 vers 9 zegt, de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. He, de Geest brengt de vrucht, niet jij en ik. He, of Galaten 5 vers 22, nou overbekend, kennen we allemaal. De vrucht van de Geest is liefde, geduld, vrede, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en geloof. Dit is de enige manier, geen wet heeft daar iets op tegen, maar het is ook de enige manier om echt vervuld van alle zegeningen van God te blijven en om daarin te groeien. Nou, heb ik heel wat verteld. Gaan we even terug naar het begin van de preek. Toen zei ik, we gaan het hebben over lekkende christenen. Ik zou je gaan uitleggen wat het zijn. Ik zou je gaan uitleggen hoe lekkage ontstaat. En ik zou je gaan uitleggen wat je eraan kon doen. Of het kan voorkomen, nog beter. Nou, dat heb ik nou gedaan. Ik heb je uitgelegd wat lekkende christenen zijn. Ik heb je uitgelegd, dat zijn mensen waarbij het geestelijk leven langzaamaan uitdroogt, leegloopt en uitdooft. Omdat er ergens in het geestelijke leven niet goed zit. Ik heb je twee voorbeelden gegeven van hoe dat kan. Er is meer mogelijk, maar ik hou het even bij die twee die uit Galaten 5 en Efeze 5 komen. He, ik heb jullie uitgelegd dat dat in de eerste plaats komt omdat je het weer zelf wil gaan doen. En ik heb je daarna laten zien dat het ook heel makkelijk kan ontstaan door dwalingen, foute theologie. Nou, en tot slot, wat doe je eraan? Ik heb je drie instrumenten gegeven vanuit Gods woord. Niet ik, maar God heeft dat in zijn woord gezet. En ik heb daarbij gezegd, daarachter, achter die liefde, achter die dankbaarheid, achter die gehoorzaamheid zit iets wat nog veel fundamenteler is. Wat elke dag moet, waar je elke dag mee kan beginnen. Heer, vul mij met uw Geest. Als ik dooponderwijs geef, dan leg ik dat ook vaak zo uit. Hè. De doop zelf, dat is het symbool van het oude leven dat begraven wordt, sluit het watergraf zich en je staat weer op tot een nieuw leven. En dan leg ik eigenlijk altijd aan iedereen die ik doop uit, dit is niet een eenmalig gebeuren wat ooit in je leven is gebeurd waarom je je nu wil laten dopen als teken daarvan, maar het is eigenlijk het patroon voor iedere dag. Eigenlijk moet je iedere dag 's ochtends weer zeggen, hier ben ik leg mijn oude ik af, vul mij met het nieuwe. En als we zo leven, dan gaan we in onze tijd, op een bijzondere manier licht uitstralen. En dan is het precies zoals in Efeze 5 vers 16 staat, buit de geschikte tijden uit. Dat gaan we dan doen. Dat is geen nieuw theologisch boek over hoe we seeker-sensitive church kunnen zijn en mensen kunnen bereiken. Dat is geen methode die mooi werkt en waarvan we kunnen zeggen, nou kijk, in die kerk doen ze het zo als wij het ook zo gaan doen. Bam, dan gaat het werken. Nee, buitengeschikte tijden uit begint hier. Heer, hier ben ik, vervul mij met uw geest. En dat is belangrijk, want broeders en zusters, de tijd is kort. Echt waar. Jezus gaat komen. En als hij komt, lees maar eens vanmiddag Matthäus 25, dan roept hij ons op om als getrouwe knechten aan het werk te zijn. Niet lui slapend ergens in de hoek, ook niet drinkend met de rest mee, losbandig zijn of elkaar slaand. Hè, daar staat er ook dat je niet je knecht, medeknechten gaat zitten rammen en slaan en zo. Nee, dat je gevonden wordt als een knecht die werkt voor de Heer, die het getuigenis laat klinken, die licht is in de wereld en dat je dan je loon en je kroon mag ontvangen. En echt, als wij zo gaan leven, dan is dat zegenrijk voor onszelf, maar dan is dat evenzo en misschien nog wel meer in sommige opzichten zegenrijk voor de mensen om ons heen. Want dan zijn wij echt licht in het duister. En dan kunnen we dat nog doen, vandaag nog, nu nog. Voordat het te laat is, voordat de Heer ons heeft weggenomen en we zijn opgenomen in zijn heerlijkheid. Of voordat, als we daar nog een tijdje hiervoor moeten blijven, we straks op straat niet meer zomaar alles meer mogen zeggen in het openbaar. Omdat we anders en het in het geheim moet. Nu hebben wij de geschikte tijd. Nu mogen wij het uitbuiten. Want God wil niet dat er iemand verloren gaat. Niemand. In de Petrusbrief staat, God talmt niet met zijn belofte, maar hij heeft geduld, omdat hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. En daar mogen jij en ik ons voor in gaan zetten. Daar mogen jij en ik ons voor laten gebruiken, zodat God ook kan zeggen, kijk, ik heb nu iedereen bereikt die ik wil bereiken door mijn kinderen. Zoon, ga maar, haal je bruid maar op. Tot die tijd mogen wij zo leven. Dus kom tot hem. Laat je vervullen. Als het voor het eerst is, voor het eerst. Als het opnieuw is, opnieuw. Als je een lek hebt, beleid het. Strek je uit naar de geest. En ga er weer voor. Want hij zal je geven wat je nodig hebt. Want hij is met je. Totdat hij komt. Amen.